Deze woorden uit Hebreeën hoofdstuk 13 grijpen in ieder geval terug op hoofdstuk 9. De uiteenzetting over de religie, de dienst, godsdienst, staat er in de Statenvertaling van Hebreeën 9 vers 1, die wij hebben en daarmee het altaar dat wij hebben. Namelijk onze positie als kinderen Gods en als dienstknechten van Gods en waarschijnlijk nog meer zelfs als priesters onder het nieuwe verbond, wordt hier uiteengezet, wordt hier beschreven aan de hand van de voorbeelden, typen. Dat is het Griekse woord, typen. Aan de hand van voorbeelden uit het oude verbond. En de essentie ervan, de samenvatting daarvan, ik zei u dat al, dat is in wezen de tabernakel en daarin de Ark des Verbonds, het verzoendeksel. Maar waar het gaat om de rituelen, kun je dus gewoon zeggen dat het een en ander geconcentreerd is rondom, dat wil zeggen zich bevindt rondom het centrum. Dat is de grote dag. En de grote dag is de grote verzoendag. Op de Joodse kalender staat hij natuurlijk ook, maar ik had natuurlijk moeten zeggen op de Israëlitische kalender, op de Mosaïsche kalender om zo te zeggen. Want er is niks Joods aan, hè? Het is Israël, dat begrijp je toch. Hè? Het gaat over alle stammen van Israël in de woestijn. 13 stammen gelegen rondom het centrum en dat was dus de tent der samenkomst. Dat is een van de termen die ervoor gebruikt wordt, de tent der samenkomst. En vanaf dat het tabernakel klaar was, om zo te zeggen, nadat de voorschriften gegeven waren vanaf de Sinaï, was de tabernakel de tent der samenkomst. Maar voordat er een tabernakel was, was er ook een tent der samenkomst. De centrale tent, HQ. Het hoofdkwartier, zal ik maar zeggen. De baas daarvan was M. Mozes, ja. Heel goed. Nou, dat wordt beschreven dan als voorbeeld. Dat is het plaatje, zal ik maar zeggen. Een decor mag je het ook noemen. Hier in Hebreeën hoofdstuk 9. Waar uiteengezet wordt dat in essentie Grote Verzondag inhield dat de hoge priester inging in het heilige der heiligen. Dat wil zeggen in het binnenst heiligdom. Maar dat komt uit een lied, die uitdrukking. Kortom, de tweede tabernakel wordt het hier genoemd. Niet de eerste. U weet wel, als je binnenkomt, vanaf de oostkant is het altijd. Hè? Als je binnenkomt, dan heb je eerst de voorhof. Met het brandofferaltaar en de koperen wasvat. En nog zo het een en ander aan gereedschappen en personeel trouwens. Daarna kom je bij de deur van de tabernakel. Dat is een gordijn, dat hangt aan pilaren. En daarachter is dan het heilige. En daarin, aan de linkerzijde, vind je dan de gouden kandelaar. Aan de zuidzijde. Daar vind je de menorah, de zevenarmige kandelaar met de lichte zeven lampen die allemaal aan moeten blijven. Het moet dagelijks verzorgd worden, 24-7 heet dat. Niet te verwarren met 11-9 of 9-9, nou ja. Maar er wordt voortdurend dienst gedaan, want die lampen moeten in de gaten gehouden worden. Ze moeten gesnoten worden. Ze zijn de kleine kinderen, ze moeten gesnoten worden. Met een schaar, ja. Maar doe maar. De olie moet bijgevuld worden. Want het is niet Zacharia 4, waar helemaal geen mens meer aan te pas komt, omdat de olie vanzelf al in de lampen komt. Nou ja. Dat is het nieuwe verbond, maar we hebben het nu over het oude verbond. Dus er moest zorg voor gedragen worden. En aan de rechterkant, zijnde de noordkant, heb je logischerwijze de kroon. Corona Borealis, zeg maar. De tafel met de dubbele kroon, de tafel der toonbroden enzovoort. En dan als je er rechtdoor zou lopen, kom je toch bij weer een gordijn. Dat heet officieel de voorhang of het voorhangsel. Niet de deur heet het, maar het voorhangsel, het gordijn. Ik kan het ook niet helpen, zo heet het, met voorhangsel. En nog net daarvoor staat dan het reukofferaltaar. Dat is een, hoe zeg je dat, een sokkel eigenlijk. Het is een altaar dan toch. Waarop dan een schaal staat met reukwerk. Dat wordt op het altaar gebracht. En het vuur daarvan komt van de brandhof, vooral daar van buiten. Maar goed, en dat is bedoeld als eerbewijs aan wat achter het gordijn is, achter de voorhang, dat is de Ark des Verbonds. Met daarin niets dan de stenen tafelen. Er zijn vreemde verhalen over in omloop, wat ik nooit begrijp, want als je alles leest wat de Bijbel erover zegt, is duidelijk. In de Ark alleen de twee stenen tafelen. De Ark bevat het woord van God, onder het motto, uw woord is in de bidden mens ingewands. Psalm 40. Over Christus, maar daar is het een beeld van natuurlijk. En inderdaad, als attributen, daarbij bevindt zich de staf, de bloeiende staf van Aaron. Althans, de staf die gebloeid had van Aaron. En een kruik met manna, of wat er nog van over was. Officieel. Heb je dat nog? Dat staat hier ook genoemd in Hebreeën 9. Allemaal, wat ik nu zeg, staat hier ook allemaal genoemd. De beschrijving is niet zo heel erg duidelijk, maar daarom vertelde ik met eigen woorden. En het idee is dan dat dat heilige der heiligen achter het voorhangsel, het binnenste dus, het heiligdom, dat is afgesloten, dat is donker, daar is verder geen licht. Daar staat in den donker, staat daar het meest heilige voorwerp van Israël, de Ark des Verbonds, de gouden kist, dan wel de vergulde kist met het gouden massieve deksel, maar daarop de cherubim, de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwen. Want zo staat het hier, als uitbeelding van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, maar dat is een afgesloten ruimte. Daar mocht nooit iemand in. Zelfs als het zaadje getransporteerd, hoe is dat? Ja, verplaatst moest worden, afgebroken, want het is een tent, tabernakel, tent, tijdelijk ding. Ik doe het altijd de portable temple. Als het ding afgebroken moest worden, moest men dat gordijn, de voorhangsel afhalen en achterwaarts lopende het voorhangsel leggen over de Ark des Verbonds, die men dus toch niet te zien kreeg. En het bleef dus zo dat het voorhangsel borduurt met cherubijnen, met cherubs. Van hemelsblauw, purper en scharlaken op fijn getwint wit linnen. Ja. Dat voorhangsel bleef dus de bedekking van de Ark des Verbonds altijd. Officieel. En er mocht nooit iemand naar binnen. Waarom was het er dan? Omdat er toch iemand naar binnen mocht, maar alleen maar één man, de baas. Het hoofd van de religie, van de godsdienst. Dat is dus de hoge priester. Eigenlijk heet hij grote priester of hoofdpriester. En waarom wij het vertalen met hoge priester, heb ik nooit echt begrepen. Maar het kan. Je went eraan. Maar het is de grote priester, de grote hoge priester of gewoon Rosh Kohen, de hoofdpriester. Dat is wat het is. De baas van de chef van alle priesters en alle priesterlijke dienst, zal ik maar zeggen. De hoofdverantwoordelijke. Vooral wat de priesters deden. En die mocht, als vertegenwoordiger van het priesterdom, maar als vertegenwoordiger ook van het hele volk dat geacht werd Gods volk te zijn, als personificatie van dat volk, niet als iemand die het volk gekozen had, als vertegenwoordiger voor een periode van 4 jaar, die daarna zijn verantwoordelijkheid neemt en dan wegloopt. Maar van God aangewezen. Dat staat ook in de Hebreeënbrief, in hoofdstuk 5 was het geloof ik al. Dat is van God aangewezen. En niet op eigen titel, maar God wijst hem aan. Die man die als vertegenwoordiger, als personificatie, vind ik het mooiste, van het volk. Die mocht eenmaal per jaar in het heiligdom binnengaan. Niet zonder bloed, met de term uit Hebreeën 9. En dat bloed sprengde hij dan niet alleen op de route naar de Ark des Verbonds toe, daar staat er ook dat dat moest namelijk van de Ark des Verbonds naar het oosten, in oostelijke richting, 7 maal sprengen en zo. Dat staat allemaal in Leviticus. Leviticus 16 gaat er zo naartoe. En daar moest hij sprengen en uiteindelijk moest het bloed gesprengd worden op het verzoendeksel. Daar is ontstellend veel misverstand over. Namelijk in de eerste plaats over de vraag of het überhaupt wat betekent. En als het dan wat betekent het dan? En u weet dat naar al oud-christelijk, maar helaas ook evangelisch gebruik, men gewoonlijk dan toch niet verder komt dan een kruis, een crucifix en een corpus. En dat is nou juist 100% mis. Want het is niet de uitbeelding van het kruis. Net zo min als dat Johannes 3 vers 16 gaat over de kruisiging van de Heer Jezus. Ja, ik sta hier voor de waarheid. Niet om tradities te verdedigen, behalve dan de traditie van de Bijbel heeft toch gelijk. Wat een ongelukkig gekozen uitdrukking is nu. Vooral omdat hij uit het Duits komt. Maar dat nog even terzijde. Want waar het over gaat, is jou juist niet over het kruis, maar over wat daarna kwam in de opstanding van Christus. Want ja, Christus werd hoge priester pas in zijn opstanding. En daar gaat het over. Waar is het leven van Christus nu? Na het kruis. Het is niet op Golgotha gebleven. Het is niet bij Golgotha gebleven. Waar is de levende Christus nu? U weet wel, er staat achterop die auto. Jezus leeft. Op de zijkant ook, zag ik van de week. Maar dat even terzijde. Jezus leeft. Dat stond ook ergens op een dak, geloof ik. Jezus leeft. Jazeker. Maar waar dan? Nee, het vrome verhaal is natuurlijk in mij, hè. My God is real, really my soul. Ik hoor het nog Pat Boone zingen. Maar goed, dat is 60 jaar geleden. Zoiets, langer zelfs. Maar doe maar. Nee, Bijbels, hij is opgevaren ten hemel. God heeft hem uitermate verhoogd. En hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Of aan de majesteit in de hoogste hemel. Of hoe het maar heten mag. Uitermate verhoogd. Daar leeft hij en daar is die gebeurtenis van Grote Verzoendag een uitbeelding van. Dat is niet het laatste woord, maar daar is het uitbeelding van, want dat wordt hier in Hebreeën 9 uitgelegd. Namelijk dat niet maar Aaron in de tijd, maar dat inmiddels de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is, krachtens zijn onvergankelijk leven, Hebreeën 7, en niet daarvoor, maar pas in zijn opstanding, die is ingegaan in het heilige der heiligen achter het voorhangsel. Dan zie je hem dus niet, want hij is het heilige der heiligen binnengegaan, naar de ark des verbonds om zo te zeggen, maar niet voor niks, is er wat verwarring over hoe het verzoendeksel eigenlijk heet. Want in het Engels noemt men het de mercy seat. Wij kennen de term troon der genade, want dat is eigenlijk wat het is, maar we hebben die associatie daar niet bij. In het Engels is die associatie daar wel. De mercy seat, dat is het verzoendeksel op de aarde des verbonds, dat is de positie die Christus vandaag inneemt. Of men het daar beter begrijpt dan wij hier, daar ben ik nooit achter gekomen. Maar dat is mijn zaak ook niet. Het gaat erom dat wij begrijpen wat het uitbeeldt. De Heer is verdwenen achter het voorhangsel en doet daar een dienst in het heilige der heiligen. Want dat staat er, hè. Er staat in Hebreeën 9 vers 11, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gezien vanuit het Oude Testament, toekomende goederen, het was nog toekomst, belofte. Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, want hij was er niet, maar hij is gekomen in zijn opstanding, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, vers 12 inmiddels, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En daarover staat in vers 24, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld, type, antitype, type, van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. Zodat het heilige der heiligen, volgens deze woorden, een uitbeelding is van de hemel, waar de troon van Christus staat. waar hij verheerlijkt is, uitgebeeld door de cherubijnen der heerlijkheid uit vers 5 hier. Want een cherub is, zo heet dat, een cherub, is de uitbeelding van heerlijkheid. Met name die van de eerstgeborene, en het woord voor eerstgeborene is weer een anagram van het woord cherub. Ik had het andersom moeten zeggen, maar dat maakt toch geen verschil. Begoer, cherub, de eerstgeborene. Cherubijnen zijn figuren, symbolische figuren, ze bestaan niet echt. Ze zijn symbolische figuren, en als zodanig bestaan ze dus echt. Symbolische figuren die uitbeelding zijn, typologisch, symbolisch, die een uitbeelding zijn van de heerlijkheid van Christus. En de vier cherubim, en ik meen dat er ook vier cherubim waren op het verzoendeksel, ik maak er vandaag geen punt van. Ja, je weet, er zijn allerlei tekeningen van in omloop en modellen en daar zie je er altijd maar twee. Maar ik heb het wel 100 keer nagelezen en ik kom altijd aan 4. 2 cherubs aan beide zijden. Hoeveel zijn dat er? Als je het niet zeker weet, moet je vergelijken met andere schriftplaatsen. En als ze ooit ergens geteld worden, zijn het er 4. Dus ik kom altijd op 4 terecht. 4 cherubim die overeenkomen sinds mensenheugenis, althans sinds roomseheugenis, als uitbeelding van de 4 aspecten van Christus, zoals uitgedrukt in de 4 evangeliën. Ze hebben ze alleen een beetje door de war gegooid in Rome, maar het concept klopt, ja, absoluut. De koning, de dienstknecht, de mens en God. Dat is de volgende, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, klopt precies. Het is trouwens ook gewoon de volgorde van hemelsblauw, purper en scharlaken en fijn getwind wit linnen. Het is precies de volgorde waarin het in de Bijbel staat, je kan het zo over elkaar heen leggen. Mankeert niks aan. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Wat ik probeer uit te leggen is dit. Die hoge priester is ingegaan in het heiligdom, niet met bloed van stieren en bokken staat er. Dit is de term uit vers 13 bijvoorbeeld, maar met zijn eigen bloed. Leven dus. Maar hoe was dat dan op het grote verzoendag? Nou, daarvoor neem ik u dan mee naar Leviticus 16. Want feitelijk wordt daarnaar verwezen. Leviticus 16, de grote verzoendag. Eigenlijk, als ik het moet uitleggen, moet ik het eerst met u doorlezen, want het wordt in stukken verteld, in fasen. En soms wat vooruitgrijpend, dus soms wat teruggrijpend. Dat maakt het wat lastig. Maar in de eerste plaats wordt beschreven in het begin van het hoofdstuk dat bij die gelegenheid, dat is op de 10e van de 7e maand, dat is op onze kalender, ik heb het nog even na laten kijken, 9 dagen geleden. Want het is vandaag 19 Tisri op de Joodse kalender. De Joodse, ik zei niet de Bijbelse kalender. Hè. Ik zei de Joodse kalender. Is het 19 Tisri vandaag. En dat wil zeggen 9 dagen geleden. Namelijk op 10 Tisri was het de Joodse grote verzoendag. Heb je dat nog? En er zijn mensen, gelovigen, christenen, die in deze dagen het loofhuttenfeest, daarop volgende loofhuttenfeest vieren. Die hebben dan iets in de tuin gezet. En de, hoe heet zo'n afdakje ook alweer? Hoe heet zo'n ding ook alweer? Zo'n, waar je auto onder parkeert omdat je garage vol staat met fietsen. Nou ja, zo'n ding. Daar leggen ze dan wat takken op. Dat komt goed uit, want de gemeentewerken zijn toch de bomen aan het snoeien in deze tijd van het jaar. Dus takken zat. Niet? Ja, nou, die leg je daar dan op, want het is Bijbels, denkt men. En het is een soort loyaal zijn naar de Joden toe. Ik weet niet waarom, want zo loyaal zijn ze niet. Ze moeten van de Heer niks hebben, maar ze willen wel loofhuttenfeest vieren. Wij hebben de Heer, en waarom moeten wij dan loofhuttenfeest? Maar goed, ik heb daar allemaal moeite mee met dat soort dingen. Ik denk dat het armoe is aan beide kanten. Maar ja, zo maar. Maar het wordt hier beschreven dan, Grote Verzondag, dat is op de 10e van de 7e maand. En op de 15e begint dan het feest van Loofhutten. Dat is een 7-daags feest en dat duurt 8 dagen. Maar, dat is om het lastig te maken, maar dat is echt Bijbels. Heb je dat nog? De 10e van de 7e maand. Niet te verwarren met de 10e van de 1e maand, want dan moest men het paaslam in huis nemen. En dan op de 15e is het feest van Pasen. Of ongezuurde broden. Dat is in de 1e maand. Nou zitten we in de 7e maand en op de 10e is Grote Verzondag. En op de 15e begint 7 dagen, 8, van Loofhuttenfeest. Maar goed. Nee, er is een parallel tussen, logische wijze. Maar er is verschil. Maar waar het om gaat is de 10e van de 7e maand. Dat is wat hier besproken wordt, hoe dat moet. Dat staat op andere plaatsen veel korter, maar hier wordt beschreven wat er op die dag dan gebeuren moet. Nou, in ieder geval moet de hoge priester een onderbroek aantrekken. Van linnen. Want de priesters, als priesters, dragen geen wol, maar linnen. Eigenlijk is dat niet oude schepping, maar nieuwe schepping. Maar anders moet ik uitleggen wat wol, haar is en wat linnen is. Van vlas enzovoort. Maar priesters die dragen de linnen lijfrok, heet dat. En als je leest in de Statenvertaling over degene die de linnen lijfrok dragen, dan weet je dat gaat over priesterschap. En als je leest dat David een linnen rok droeg terwijl hij voor de ark uithuppelde onderweg naar Jeruzalem, dan weet je dat de symboliek hij dus de functie van priester inneemt. Zei het dan dat hij niet uit Levi was, maar uit Juda, net als de Heer Jezus dus. Maar daar is hij dan ook een type van. Heb je dat nog? Genoeg stof om dat verder na te zoeken. Maar er staat hier, hè, hij moet, en ik zei onderbroek, ja ik lees het, er staat er gewoon. Hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. En met linnen gordel zal hij zich gorden en met een linnen hoed bedekken. Linnen. Lijnwaad. Dat is hè? Net als de heilige rok Tsutrier. Ken u die? Dat is de linnen rok. U weet wel waar ze om geloot hebben, gedobbeld hebben, die uit één stuk geweven. Dat is een beeld van Christus' priesterschap, die geen priester was op aarde. Maar het is symboliek. Dit ding wees vooruit naar het hoge priesterschap van Christus na zijn opstanding. En sinds wij gelezen hebben dat er over geloot werd, vragen wij ons af waar het ding gebleven is eigenlijk. En de grap daarvan is dat je eigenlijk moet afvragen, als Christus dan hoge priester is geworden, waar is hij dan? En niet die rok. Nou ja, die is bij de Treveren terechtgekomen. De Keltische stam. En Trier is daar de hoofdstad van, hè? Dat weet u, hè? En daar wordt dan die rok bewaard. Of het de echte rok is, echter zijn ze er niet. Dus ik hou het er maar op. Meer ga ik er niet over zeggen, want het heeft toch geen zin. Maar goed, linnen. U weet, toen het graf leeg was, wat vond men in het graf? Linnendoeken, I rest my case, dat is het. Een linnendoeken als uitbeelding van zijn priesterschap. Hij zelf zien we niet, maar hij is priester. Dat is wat het is. Oh ja, en bij zijn geboorte, een beeld van zijn wedergeboorte en dus van zijn opstand, ze wikkelden hem in doeken. En iedereen weet dat dat linnen was. Het is een uitbeelding van zijn priesterschap. Dat hij nog niet had, maar het is profetisch. En zo ziet u dat het maar niet verzonnen verhalen zijn, maar dat het echt het woord van God is, hè? Dat watermerk als het ware zit erin. Nou goed. De priester. Welke kleren je aan moet doen. En dan wat hij nog meer doet. En dan staat er vers 5 van Leviticus 16. En van de vergadering der kinderen Israëls zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer. En een ram ten brandoffer. En dan was er nog een var. Een stier dus, een jonge stier, een var. Daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren. En er komt een ingewikkeld verhaal, maar het gaat mij met name om die bokken. vers 7. Hij zal ook beide de bokken nemen. Hij zal ook de twee bokken nemen. En die zal hij stellen voor het aangezicht des Heren. Dat is dan altijd voor de, nou ja, voor de tabernakel. Aan de deur van de tent der samenkomst. Begrijp je me goed? Die tabernakel was er nog niet bij deze instelling. Dat kwam pas later. En dus heet dit de tent der samenkomst. Maar dan voor de deur van de tent der samenkomst. En daarmee voor het aangezicht des Heren. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Want die bokken worden geacht gelijk te zijn. Dat is ongeveer het enige wat gelijk is in deze wereld. Maar mensen niet, maar die twee bokken wel dan. Hè? En omdat ze gelijk zijn, wordt er over geloot. Want ze krijgen min of meer een verschillende bestemming. Niettemin, het zijn twee bokken. Maar ze worden als één beschouwd. Heb je dat? Bij elkaar. En dan het lot bepaalt wie wie is. Wat er met de een gebeurt en de ander. Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Een lot voor de Heren. Een lot voor Jehovah. En een lot voor de weggaande bok. En dat weggaande bok, dat is het woord Azazel. En in sommige vertalingen staat dan een lot voor Jehovah en een lot voor Azazel. En vandaar dat de naam Azazel dan ook nog weer fungeert in bepaalde kringen als aanduiding van de duivel. Kent u dat of niet? Nee? Stripverhalen? Nee? Azazel? Van wie was die kat ook alweer? Hè? Nou ja, komt in de buurt. Maar toe maar. Ik ga dat niet verder uitleggen, maar als de een voor de Heer is, is de andere wel voor de duivel. Dat heeft men toen bedacht en weet je veel wat. Maar ik denk dat de Statenvertaling erg goed is, want dit is wat het is. Azazel. Voor de weg gaan, ik kom er vanzelf op terug, denk ik. Dus de ene bok is voor de Heer en de andere is voor de weggaande bok. Dat je het niet meteen zo vertaalt, is natuurlijk omdat je niet weet wat er met die andere dan gaat gebeuren. Maar hij gaat weg, dat komt hierna. Er staat namelijk, dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor Jehovah zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Want dat toebrengen, dat doen naderen, dat is al het woord voor offeren. Hè? Hij zal hem ten zondoffer maken. Dat kost het beestje de kop. Hij wordt namelijk gedood. En die andere bok is vers 10, maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om weggaande te zijn, die zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden, zal worden ze niet gedood, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Als ik vooruitgrijp op wat er verder staat, komt het erop neer. Die bok voor de Heren wordt gedood. Zijn bloed wordt verzameld, wordt trouwens gemengd met het bloed van die var, van die stier. En dat bloed wordt gesprengd onderweg naar de Ark des Verbonds en gestort op het verzoendeksel. Dat is het bloed van stieren en bokken dus. En dat het meervoud is, is omdat het ook volgens de Hebreeënbrief jaar in jaar uit herhaald werd, omdat het niet hielp. Omdat het voorgeschreven was. Heb je dan? Allebei namelijk staat er. Oké. Goed. Dus het bloed van stieren en bokken. Maar het was het bloed van die ene var en van die ene bok. En de andere bok zou men in de woestijn uitlaten. Dan gaat het verhaal vanaf vers 11 eerst weer verder over het bloed van die var. Dat is voor de hoge priester zelf. En over de bokken gaat het verder in vers 15. Daarna zal hij de bok des zondoffers, de bok voor de Heren dus, die voor het volk zal zijn slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. Binnen in de voorhang. Breng het dus achter het voorhangsel in het heilige der heiligen. En zal met zijn bloed doen gelijk als u met het bloed van de var gedaan heeft. Hij zal het namelijk sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Dat is op de route ernaartoe. Zo zal hij voor het heilige vanwege de onreinigheden de kinderen Israël vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. En al zo zal hij doen aan de tent der samenkomst, dat is dus later de tabernakel, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden. Want de tabernakel, dan wel de tent der samenkomst, staat in het midden van de kampplaats. Dan volgt vers 17. En geen mens, nobody, niet iemand, niemand, geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, dan wel in de tabernakel, later, en in de Hebreeënbrief, waar het verhaal van hoofdstuk 9 beschreven wordt vanuit de tabernakel, is het dus gewoon het heilige van de tabernakel. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen. En onder het heilige te verstaan wat wij noemen het heilige der heiligen. Dat is ook een Bijbelse term, maar vooruit. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Weer, Aaron. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de hele gemeente van Israël. Dit is wat in Hebreeën 9 wordt aangehaald als er staat over de tabernakel en over het heilige in vers 6 van Hebreeën 9. Deze dingen al dus toebereid zijnde, u weet wel, dat is die opstelling die ik net ook even geschilderd heb met de tafel der toonbroden en wat het maar was. Deze dingen al dus toebereid zijnde, zo gingen wel, eigenlijk staat er zo gaan wel, staat in de tegenwoordige tijd, als u mij vraagt, voor zover ik van het Grieks wat weet, maar toen maar. Zo, ik laat het maar bij de Statenvertaling. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, het heilige, te allen tijden, 24-7 zeg ik altijd, continu, om de diensten, de religie, de voorschriften te volbrengen. De tafel de toonbroden onderhouden, de tafel afstoffen, weet je veel wat, stofzuigen, de lampen aanhouden, weet ik veel. Dat doet er niet toe. Ze waren daar altijd mee bezig. Continu. Kan je mooi een preek over maken als je dat wil, dominee. Je moet altijd bezig zijn in het werk van de Heer en in het kerkenwerk en wat het maar was allemaal enzovoort. Want dan moesten de priesters ook in het heilige. Maar dat was wel zo, behalve op de tiende van de zevende maand. Behalve dus als de hoge priester inging, nog een fase verder in het heilige der heiligen. Dan moest iedereen uit het heilige verdwenen zijn. De dienst in het heilige wordt gestaakt als de dienst in het heilige der heiligen plaatsvindt. En het leidt geen twijfel binnen de kader van dit hoofdstuk, Hebreeën 9 en heel de Hebreeënbrief zeker, de redenering is dat waar de dienst onder het nieuwe verbond gepraktiseerd wordt in onze dagen, omdat Christus als hoge priester is ingegaan in het heilige der heiligen, is de dienst onder het heilige, dat wil zeggen onder het Oude Testament, onder de Mozaïsche instellingen, in de tabernakel gestaakt. En degenen die dan toch de dienst in de tabernakel volvoeren, hebben geen recht om te eten van het altaar waarvan wij eten, maar dat is Hebreeën 13, waar wij vanmorgen waren. Begrepen wat er staat? Er staat dus inderdaad, het wordt uitgebeeld reeds volgens de voorschriften van Leviticus 16, dat als het nieuwe verbond in werking is getreden, is de dienst onder het oude verbond gestaakt. Zodat meteen iets als verbondstheologie volstrekt onmogelijk is. En dus ook het mengen van wet en genade. In de zin van oude en nieuw verbond. Ze sluiten elkaar uit. Dat is wat er staat. En dat is de strekking van het hoofdstuk natuurlijk. Nee, even terzijde, niet om lelijk te doen. Maar dit ga je natuurlijk helemaal missen als je denkt dat de dienst van de hoge priester in het heilige der heiligen de uitbeelding is van zijn kruisiging. Een misverstand dat men al inleest in Johannes 3. Vers 16. Want het gaat daar over de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. En niet aan de gekruisigde. Daar gaat het niet over. Blijkt uit de context, is geen enkel probleem hoor. Gewoon lezen wat er staat. En dat dit de betekenis is, staat hier in Hebreeën 9 ook bij. Vers 6 nog een keer. De dingen al dus toebereid zijn, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel altijd om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede, dat is dus het heilige der heiligen achter het voorhangsel, alleen de hoge priester, alleen de hoge priester, eenmaal des jaars, niet zonder, maar dus met bloed, het welk hij offerde voor zichzelf, dat was eerst dat van de var, wat ik een beetje heb overgeslagen in Leviticus 16, voor zichzelf en voor des volks misdaden. Zie? Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, de weg naar het heilige der heiligen, de weg naar het nieuwe verbond, naar de hemel zelf, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was en dus verborgen was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Zolang er dienst gedaan wordt in het heilige, kan er geen dienst gedaan worden in het heilige der heiligen. Zolang u denkt onder de wet te moeten leven, bent u van de genade vervallen. Voor alle praktische doeleinden. De Heer kan je niks geven als jij denkt dat je onder de wet, de Mosaïsche wet, moet leven. Als je wat geeft, is uit zijn genade, niet uit zijn wet. Kortom, die dienst in het heilige moet je staken. En dat is waarom ik zeker geen grote verzoendag ga vieren. Letterlijk, laat staan, loofhuttenfeest of iets dergelijks. Ik wil vooral niet de indruk wekken, zeker niet bij de Heer, te leven onder de wet. Al is het ook 100 keer de wet des Heeren. Wij zijn ervan verlost. Van de wet. Van de hele wet. En niets dan de wet. De Bijbel zegt, de wet is één ding. En als je onder één lid leven wil, moet je onder alles leven. Dan ben je verplicht de hele wet te doen. Maar dit is een stukje. Nou goed, zo is dat dus, hè. En wat u doet, moet u weten natuurlijk. Maar ik moet u dit uitleggen, dus dat doe ik dan maar. En dan ga ik weer terug naar Leviticus 16. Wij waren bij vers 17. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen. Je mist in je Bijbel een afgedrukte tekstverwijzing naar Hebreeën 9. Dat daar niemand zou zijn. Dus schrijf hem er eventueel maar zelf bij. Totdat hij zal uitkomen. Maar als hij er weer uitkomt, is dat de uitbeelding van de wederkomst van Christus uiteraard. Hij komt weer. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de hele gemeente van Israël. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heren is uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. Hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en doen het rondom op de hoornen des altaars. En hij zal daarop van dat bloed met zijn vinger 7 maal sprengen. Dat u leest dat dat sprengen is en niet dopen. En hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinigheid der kinderen Israëls. En als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok, dat was die weggaande bok, die niet geslacht is geworden en waarvan het bloed gebracht is in het heiligdom, de levende bok, dan zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. Kortom, hij zal die op het hoofd des boks leggen. Want oplegging der handen is de uitbeelding van identificatie met. Heb je dat? Opleggen der handen is identificatie met, in de praktijk betekent oplegging der handen dus het overdragen van de een naar de ander. En dat het hier een letterlijk gebaar is, ja, het is een ritueel. Maar ik geef u ter overweging, om als u in het Nieuwe Testament leest over opleggen der handen, om eens te kijken of dat eigenlijk wel daar letterlijk bedoeld is. Maar dan nog, zelfs als het letterlijk bedoeld is, dan is het nog altijd overdrachtelijk. Maar, dat wil zeggen, leg niemand haastelijk de handen op, betekent geef niemand haastelijk verantwoordelijkheden. Daar moet je wel overwogen doen, moet je goed lang en goed over nagedacht hebben voor je dat doet. Het overdragen van verantwoordelijkheden. Dat is oplegging der handen. En als iemand de functie gekregen heeft, Timotheus, door oplegging der handen van het ouderlingschap, of hoe dat allemaal maar heten mag, betekent het misschien dat ze hun handen op hem gelegd hebben, want 1,5 meter hoefde toen nog niet, hadden ze nog niet uitgevonden. Maar daar gaat het niet om, het gaat om de overdrachtelijke betekenis. Ze hebben verantwoordelijkheden aan hem gegeven. Wat de normale gang van zaken is trouwens in heel de wereld ook, want verantwoordelijkheden zijn dingen die we gewoonlijk van anderen krijgen. En anders van anderen nemen, dat is minder netjes. En dat heet, het overdracht is oplegging der handen. En wat de hoge priester hier doet als vertegenwoordiger, als personificatie van het hele volk, hij legt als het ware, het is beeld, de ongerechtigheden, onreinheden van het volk op die bok, zodat nu die bok de vertegenwoordiger is van het volk. En daarna? En hij zal hem door de hand van een man die voorhanden is, maakt niet zoveel uit wie het is, maar iemand, niet de hoge priester zelf, maar iemand anders, een man die voorhanden is, die zal dan de bok in de woestijn uitlaten. Die moet dus die bok brengen buiten de legerplaats, zodat die bok wordt vrijgelaten in de woestijn. Hoe zal ik het eens zeggen? Wat ik er meestal van tegenkom, dat is nog een understatement meestal. Wat ik er meestal van tegenkom als commentaar, voor zover er commentaar opgeleverd wordt, is het dan, die bok wordt uitgelaten in de woestijn waar het best jammerlijk omkomt, want in de woestijn ga je dood. Dan moet ik u zeggen, ja, in de legerplaats ga je ook dood. Iedereen gaat dood, alle bokken tot nog toe. Ja, er zijn weinig bokken die onder lijn 9 lopen, zal ik maar zeggen. Maar het maakt weinig verschil. Ze gaan allemaal dood. En dat wordt niet beschreven hier. De levende bok wordt in de woestijn uitgelaten. En mocht u helemaal zover nog niet komen, dan bent u misschien bij dat die bok een beeld is van Christus die onze zonde droeg enzovoorts. Jawel, maar deze bok werd niet gedood. Zo van eerst de zonde erop leggen en dan... Dat was het niet. Die bok wordt met zonde en al, wordt hij uitgelaten in de woestijn. En hij leeft er nog lang en gelukkig, denk ik altijd. Want als het toevallig niet over dit hoofdstuk gaat, en het gaat wel over de woestijn, wordt ons gewoonlijk uitgelegd dat het Bijbelse begrip woestijn impliceert dat je daar wel leven kunt, want daar wordt je vee uitgelaten, daar loop je rond met je kudde, enzovoort. Want de woestijn, dat is, laat ik me niet verder op ingaan. Maar je kunt er wel degelijk leven. Trouwens, Israël leeft ook in de woestijn daar. Toch? Alleen de woestijn is buiten de legerplaats. In de zin van buiten de sociale gemeenschap. De woestijn, dat is hetzelfde als wat wij in Nederland noemen een hutje op de hei. Je trekt je terug en je wordt een kluizenaar, je sluit je buiten. Dat is de woestijn. Vandaar dat er nog wel eens mensen vluchten naar de woestijn. Waaronder David, lange tijd trouwens. Al was het maar voor Saul. Want in de legerplaats heerste Saul, namelijk de wet. Saul is een beeld van de wet. Nee, niet van de duivel, van de wet. Net als Saulus later. eveneens uit de stam van Benjamin. Dat is niet voor niks. Saul is een beeld van de wet. Degene die eist, dat is wat Satan betekent. Die eisen stelt. De eisende. Dat is het. En David moest ervoor op de vlucht. Later moest hij trouwens op de vlucht voor Absalom. Uit Jeruzalem. Hij moest ook buiten de legerplaats. En hij ging de route die later de Heer Jezus liep, van Jeruzalem naar de Olijfberg. Dat staat beschreven in de Bijbel. Op de vlucht, weg. Want in de legerplaats was het niet pluis. Dat is het eigenlijk. En wat hier gebeurt, ja, de bokken in de woestijn uitlaten, ik zal u wat anders vertellen. Ik weet niet hoe ze het nu doen, ik hou me daar verder niet meer mee bezig, maar wat ik begrepen heb, is dat in de tijd van de Heer Jezus, dat wil zeggen in de tijd van de apostelen, in de tijd van het Nieuwe Testament, men Grote Verzondag vierde, Yom Kippur, Grote Verzondag, in Jeruzalem, in de toenmalige tempel, waar trouwens helemaal geen Ark des Verbonds was en geen verzoendeksel. Waren er niet. Die waren daarvoor al versjaggerd. Schiep me net een aardig woord binnen dit verband. Weet ik veel. Of Nebukadnezar ze heeft meegenomen. Ja, anders iemand anders. Maakt mij niet zoveel uit. Weg. Het wordt nergens vermeld. Waarom ook? In essentie zijn het dingen van het oude verbond. En dat zou toch verdwijnen. Ze hadden volgens Flavius, bijgenaamd Josephus, of andersom, was er in de tempel, in het heilige der heiligen, een steen. Einstein, in Duits, ja. Dat was één steen. En mocht u nou in die buurt daar ergens die steen nog zoeken, dan heb je hem heel snel gevonden. Want je hebt daar de Dome of the Rock, dat is de koepel van de steen. Zo heet dat ding. Ik ben er één keer in geweest. Eén keer heb ik de stoute schoenen uitgetrokken, want die moet je uittrekken. En dan mocht je erin. Nou, dan moest je eerst nog de bewaker omkopen. Maar daar hadden wij een gids voor. Maar goed, en toen zijn we erin geweest. En die steen is daar. Ik denk dat dat dus die steen was waar Flavius Josephus over spreekt. En de islam of de vertegenwoordigers daarvan hebben daar een koepel overheen gezet. Goudkleurig, verguld aluminium. Ja, maar goed, Dome of the Rock, welke rock? De top van de berg, de dorsvloer van Arona, de steen. Nou ja, ga maar eens kijken, of misschien vind je in je computer, via internet vind je wel een foto ervan, van het inwendige. Dat is een flinke steen, dat was het. Dus een verzoendeksel was er al sowieso niet, dus hoe moesten ze dan grote verzoendag vieren? Wat ze met de bloed deden op die steenrots misschien wil storten, weet je veel. Per slot bouwde David daar eerst al een altaar, alvorens zijn zoon Salomo daar de tempel bouwde. Op de berg Moria, ja, de tempelberg. En Abraham offerde daar Isaac. Hij doodde hem weliswaar niet, maar hij offerde hem wel. Maar goed. Dat te zeiden. Maar wat ik geleerd heb is dat, hoe deden de Joden dat op Grote Verzondag met die bok en in de woestijn uitlaten. Men leidde die bok, iemand werd ervoor aangewezen, wat daar hoe de norm was weet ik niet. Maar iemand werd er inderdaad voor aangewezen, die moest die bok uitleiden. Maar dan werd die bok weggebracht naar de rand van de woestijn, niet alleen maar in de woestijn, maar aan de rand van de woestijn van Judea. Als je voldoende ver doorloopt, een beetje zuidelijke richting aanhouden, zo, en dan naar het oosten, dan kom je vanzelf bij de Araba, bij de Jordaandal, bij de Dode Zee uit. En wat ze met die bok deden, ze brachten hem aan de rand van de afgrond en donderden het beest dan naar beneden, zodat hij noodlottig aan zijn eind kwam. Om zeker te maken dat hij het leven zal laten. Maar dat staat niet in de Bijbelse voorschriften. Ze moesten hem gewoon in de woestijn uitlaten. Heb je dat nog? En in het christendom heeft men ervan gemaakt dat hij eventueel een beeld is van de Heer Jezus Christus, die buiten de legerplaats gebracht is en inderdaad gekruist is geworden. Dat staat nog in Hebreeën 13. En als ze hem dan van de berg afgooiden of anderszins om het leven hielpen, dat een is dan een beeld van het ander. Maar ik moet u zeggen, dat is niet waar en zo staat het ook niet in de Bijbel. en dat het Joodse gebruik dus niet klopte. Ja, dat is met meer Joodse gebruiken zo. Dus doe maar. Hij werd gewoon vrijgelaten, de woestijn in. Met zonde en al. Maar buiten de legerplaats. Met andere woorden, recapitulerend. Wat een moeilijk woord. Nou goed, samenvattend dan. Je hebt de twee bokken. Die eigenlijk één zijn. Ze kunnen verwisseld worden. Dat doet er niet toe. Maar de één, het leven van die één, het bloed van die ene, wordt gebracht in het heiligdom, op de troon zelfs, en deel daarna in de heerlijkheid van de cherubim en die van de Heer zelf dus. En de andere, maar het is eigenlijk dezelfde, maar om technische redenen zijn het er twee, maar, toch? En die andere wordt de andere kant opgestuurd, de legerplaats uit en in leven nog lang en gelukkig, of kort en ongelukkig, of kort en gelukkig, wat het maar was, maar dat weten we niet. Weg. Maar hij leefde wel en hij heet ook de levende bok. Hebben jullie dat nog? Dat is de uitbeelding primair dus, zie je Hebreeën 9, van Christus zelf. Wiens leven, maar het is opstandingsleven, na zijn dood, nadat het lam geslacht is geworden, of hoe dat maar heten mag, hè, wiens leven gebracht is in het heiligdom, zijnde het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd de hemel zelf. En dan moet ik dus eigenlijk verticaal wijzen. Hebben jullie dat nog? Maar anderzijds, als je vraagt waar is de Heer, is het antwoord niet in de legerplaats, maar ergens daarbuiten. En voordat u er al te lang over nadenkt en vragen gaat stellen, gaan we een fase verder meteen. Want aangezien wij deel hebben aan alle hoedanigheden van Christus en dus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, volgt nu, en dat is de strekking van de Hebreeënbrief, dat wij met Christus gestorven, begraven, opgewekt zijn en met Christus ingaan, zouden ingaan of zijn ingegaan of moeten ingaan in het heiligdom, namelijk onder het nieuwe verbond en onder de troon der genade, want we hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Dat is Romeinen 5. Toch? Kortom, Hebreeën, wij zouden achter degene die ons vertegenwoordigt aangaan het heiligdom binnen. Ingaan op een verse levende weg, hoofdstuk 10, die hij ons ingewijd heeft, enzovoorts. Kortom, wij zijn met Christus gezet in de hemel, in het heilige der heiligen. Niet in het heilige, daar is de dienst gestaakt. In het heilige der heiligen. En mocht dit te krap zijn, of te mystiek, of hoe zeg je dat, te geestelijk, spiritueel, mystiek, dan krijgen we het andere verhaal. Want wat is daarvan de praktische consequentie dan voor ons nu, terwijl wij toch eigenlijk nog gewoon in het lichaam hier op aarde zijn? Het antwoord is de andere bok. Wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats. En naarmate wij ingaan in het heiligdom, gaan wij uit buiten de legerplaats. En naarmate wij uitgaan tot hem, buiten de legerplaats, tot hem. Naarmate wij uitgaan tot hem buiten de legerplaats, gaan wij in het heiligdom. Hebben we die nog? Naarmate wij onze hemelse positie leren verstaan en leren leven in dat bewustzijn dat ons burgerschap, onze wandel, Filippenzen 3 is het nog, of is het 4, terwijl onze wandel in de hemel is, na die mate worden wij ook in ons bewustzijn vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. En ik wijs u maar meteen op die uitdrukking, vreemdelingen en bijwoners, dat impliceert buiten de legerplaats. Wij zijn vreemdelingen en voorbijgangers hier in deze wereld. Zegt Petrus bijvoorbeeld. Paulus gebruikt ook zulke termen overigens. Maar toe maar. Maar dat is de situatie en vandaar die twee bokken. De een beeld uit onze hemelse positie, de andere beeld uit dat wij zijn buiten de legerplaats. En waarom ook niet? Ik heb toch vastgesteld dat wij, ik geloof vanmorgen ook al hier, gezongen hebben over ons leven als christenen in een woestijn hier op aarde. Ik geloof dat voor het doel het woord aardwoestijn is uitgevonden en dat het voorbij kwam. Ik heb niet zo heel goed opgelet, maar dat was het, geloof ik. Maar het is een algemeen bekende gedachte. En onze broeder heeft wat liederen uitgezocht die inderdaad dat uitdrukken. Sommigen zijn dan weliswaar niet zo heel lang geleden gecomponeerd, maar in elkaar gestoken, ja. Maar andere liederen zijn echt al heel oud. Het is bekend dat wij als gelovige vreemdelingen in deze wereld zijn. Het zijn niet de meest populaire liederen natuurlijk, maar toch. Heb u dat? Waar is de Heer? In de hemel. Waar is de Heer? Buiten de legerplaats. Niet in de samenleving, maar daarbuiten. En als ik het heel grof zeg, dan zeg ik, als je God zoekt, zoek dan niet in de kerk. Hij staat aan de deur daarvan. Daarbuiten. Nee, dat is altijd zo geweest hoor. Dat is niet maar Laodicea. Maar het verschijnsel van Laodicea heeft zich in het verleden altijd voorgedaan. Alleen in onze dagen is dat eigenlijk het meest kenmerkende, dus voltooid, om zo te zeggen. Heb je dat nog zo ongeveer? Er zijn nog een paar varianten die even goed bijbels zijn, hoor. Waar is de Heer? Nee, ik zal het u anders vertellen. Ja, ik moet er eigenlijk straks over hebben. Maar er wordt gesproken over de geschiedenis van de Gouden Kalf. Ik kom daar nogal op straks, in de volgende sessie. En er moet de tent der samenkomst, want de tabernakel was er nog niet, moet de tent der samenkomst opgesteld worden buiten de legerplaats. U hebt nu begrepen dat die stond in het centrum van de legerplaats, oorspronkelijk. Maar toen moest die opgesteld worden buiten de legerplaats. Waarna de Joden vanzelfsprekend de vraag stellen, hoe ver daar buiten dan? Want wet is wet, hè? Buiten de legerplaats, ja, maar niet willekeurig. Er moeten voorschriften voor zijn. Er moet een commissie komen en die gaat dan vergaderen. En dan wordt vastgelegd in een, laat maar zitten, op een bierveldje. Maar toe maar, zoiets. Hoe ver buiten de legerplaats? Tot mijn verrassing hebben gezien dat enige Joodse autoriteiten, waaronder Jarchi en wie ze maar waren, die zegt u niks hopelijk, maar doe maar. Nee, daarom zeg ik het, dan hoort u dat ik het toch wel iets in gestudeerd heb. Maar goed. Maar die hebben vastgesteld dat de tent der samenkomst moest dan 2000 ellen buiten de legerplaats worden opgesteld. En nu we het er toch over hebben, men heeft tegelijkertijd vastgesteld dat vanaf het midden van de legerplaats, waar dus de tabernakel, dan wel de tent der samenkomst, geacht worden staan, tot aan de rand van de legerplaats, dat het ook 2000 ellen is. Zodat je vanaf het midden van de legerplaats allemaal tot het eind van de legerplaats kan kijken en andersom. 2000 el. Dat is nog geen kilometer. Dus vooruit. Zodat het overzichtelijk is allemaal. Want de tabernakel, de tentensamenkomst, wordt na dat Gouden Kalf opgesteld buiten de legerplaats. Maar dan toch in het zicht van de legerplaats, want dat staat erbij. Ze konden het zien. Tamelijk gedetailleerd zelfs nog. Nou ja, dat is dan ook 2000 el. En hoe men bij 2000 el komt, dat is omdat bij een andere gelegenheid, zo zie je dat men toch wel bijbels denkt in de zin van analogieën, hè? Parallellen. Omdat men bij een andere gelegenheid geconfronteerd wordt met eveneens een afstand tussen het volk, enerzijds, en de Ark des Verbonds. Dat is niet de tabernakel, want die was ingepakt, die werd getransporteerd. Ark des Verbonds ook. Maar er was wel degelijk een afstand tussen het volk en de Ark des Verbonds van 2000 ellen. En dat is in Jozua 3. En de aardigheid daarvan vind ik persoonlijk weer dat dat ook was op de tiende van de maand. Echter niet de zevende, maar de eerste maand. Maar daar ga ik niet verder op in nu. Maar er is wel degelijk een parallel via de dateringen. Dat is een ingewikkeld verhaal, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Heb u dat nog? 2011. Maar u wordt geacht te weten, u kunt inmiddels weten, dat die 2011 uit Joshua 3 de aanduiding zijn van niet maar de afstand in meters, maar de afstand in jaren tussen de opstanding van Christus en de wederkomst van Christus. Vanaf de opstanding van Christus duurt het nog 2000 voordat ook Israël als volk zal opstaan. Wedergeboren zal worden, tot bekering zal komen, de Jordaan door zal gaan, wat u maar wil, en nog wat uitdrukken. 2000. Heb u dat nog? Nou ja, daar gaat het dus over. Het gaat over onze dagen. Dit is onze bedeling. Het is grote verzoendag, zegt de Hebreeënbrief. Wij leven daarin. De Heer is ingegaan in het heiligdom, zijnde de hemel zelf. En inderdaad, hij zal ooit weer terugkomen. Zo eindigt hoofdstuk 9 trouwens van Hebreeën. Hij zal ten andere malen verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Wat heb je er nog? Daar wacht het op. Dat zeg ik voor degene die menen dat de Hebreeënbrief pas van toepassing is in de wederkomst van Christus. Die kennen dus heel de toepassing van de Hebreeënbrief, punt 1 niet. Maar punt 2, ze hebben niet gelezen wat er staat. De Hebreeënbrief gaat over de periode voorafgaande aan de wederkomst van Christus. Onze tegenwoordige tijd, vanaf de opstanding en hemelvaart van Christus tot aan zijn wederkomst. Tot in zijn wederkomst. Dus officieel, als u mij vraagt, 2000, ja. Er zijn nog wat aanwijzingen voor, maar daar gaat het me niet om. En hier staat het toch niet bij. Maar dit is wel het idee. Je komt vanzelf tot de conclusie dat deze dingen betrekking hebben op onze tegenwoordige tijd. Waar is het volk van God nu? Het volk van God wordt uitgebeeld door die twee bokken. Het volk van God heeft een hemelse positie. Is in het heilige der heiligen, leeft onder het nieuwe verbond. Is betrokken bij de heerlijkheid van Christus, leeft onder de heerlijkheid van Christus en is deelgenoot van de heerlijkheid van Christus die op hen weerspiegelt. Dat staat er ook bij, na het gouden kalf en het plaatsen van de tent der samenkomst buiten de lege kamp en dan moet Mozes opnieuw naar de Heer enzovoorts. Maar goed, ik ga het daar nou niet over hebben. Maar dat is wat het uitbeeldt. Waar is de Heer? Waar zijn we als kinderen? In de hemel. Maar naast dat wij lezen dat we ons burgerschap in de hemel is en dat we met Christus gezet zijn in de hemel, lezen wij ook dat wij getrokken worden buiten de tegenwoordige boze eeuw. Dat de wereld ons als vijand beschouwt en ons vervolgt. Toch? Dat de wereld de onze niet is. En dat de wereld dat nog beter weet dan wij zelf eigenlijk. Toch? En dan hebben we nog een heel aardige. Dat is dat in het Oude Testament reeds beschreven wordt waar de Heer naartoe zal gaan. Als eenmaal het nieuwe verbond zou aanbreken. Namelijk naar de einden der aarde. Naar de eilanden der zee. Naar Brittannië, want er staat er letterlijk, al is het dan vertaald met verbond des volks. Toch knap vertaald, denk ik dan. Alleen het betekent dan niks meer, maar vooruit. Maar daar is het naartoe gegaan. En als je dat niet in het Oude Testament wil lezen, dan lees je het gewoon in Handelingen 13, want daar staat het ook. Of in Lucas 2. Naar de einden der aarde. Dat wil zeggen, niet binnen Palestina, of hoe het land maar genoemd zou moeten worden. Niet binnen Canaan, niet binnen Eretz Yisrael, niet binnen het officiële Israël, maar daarbuiten. Met een speciale variant, niet binnen het Jodendom, niet binnen Juda, maar binnen Efraïm. Maar Efraïm is toch weg? Ja, dat klopt. Wordt de woestijn ingejaagd. Al heel vroeg buiten de legerplaats gezet om daar voedingsbodem te worden voor het Bijbelse christendom in onze tegenwoordige tijd. En dan nog wat. Want wij zijn er nog niet. En dit soort dingen vertel ik liefst maar zo snel mogelijk. Want ja, anders moet ik er een week over doen. Die weg gaan Azazel. U herinnert zich toch Azal? Uit Zacharië 14. Als de Heer wederkomt uit de hemel, op die wolk, en van achter het voorhangsel, als de hemel scheurt, als de Heer wederkomt namelijk, zal ook de olijfberg scheuren. Alsof dat het voorhangsel is, zal ik maar zeggen. Maar doe maar. Dan ontstaat er een verse weg. Levend wou ik niet meteen zeggen, maar in ieder geval een weg. Dwars door de vallei mijner bergen, staat er in Zacharië 14. En een overblijfsel uit Jeruzalem zal uit Jeruzalem vluchten. Is letterlijk, hè? Zal vluchten uit Jeruzalem door de vallei mijner bergen naar Azal. En als je het woord Azal gaat bestuderen, wat betekent dat, wat is dat, waar ligt het op de kaart, of is het overdrachtelijk, wat is de betekenis van de naam, kom je vanzelf bij de weggaande bok, Azazel. Want het is afgeleid van die naam, Azal. En Azal betekent zoveel als bezet. Nee, niet bizet, dat is iemand anders. Bezet, gereserveerd. In de Statenvertaling bereid, in de zin van in gereedheid gebracht. Want die vallei mijner bergen leidt dat gelovige overblijfsel uit Jeruzalem naar Azal, in de woestijn. En in Openbaring 12, waar het weer op symbolische wijze wordt voorgesteld, in Israël wordt voorgesteld als een vrouw, daar staat dat de vrouw vlucht in de woestijn, alwaar zij een plaats heeft, haar van God, bereid. Maar bereid, dat had dus goed de vertaling kunnen zijn van dat Azal. Heb je dat nog? Apart gezet, weggezet, daarmee uitgaand, want zo wordt het dan vertaald, de weggaande bok. Maar het heeft de betekenis van gereserveerd. Iets wat men apart zet en bewaart voor een doel, later. Nou, dat is waar het over gaat. Heb je dat nog? En wat er gebeurt is dit. In onze bedeling gaan de gelovigen uit naar de woestijn, overdrachtelijk, in elk geval, naar een toebereide plaats waar wij bewaard worden. Dat is feitelijk in Christus enzovoorts. Maar in de toekomst zal diezelfde gedachtegang wel degelijk worden toegepast op Israël als natuurlijk volk, zodat dan ook de Heer eerst verschijnt op de Olijfberg, om zo te zeggen, maar als vervolg daarop gaat het volk, de gelovigen althans, die gaan de stad uit, de legerplaats uit, het Jeruzalem, waar ze zo hard voor gevochten hebben, of wat dan ook maar ze moeten het verlaten en ze moeten naar de woestijn, buiten legerplaats, buiten het Jodendom, buiten al die religie, buiten al die wereldsystemen, naar een toebereide plaats, Azal, letterlijk. Nou ja, het heet Petra in onze dagen, maar vooruit maar. Maar een plaats in de woestijn, daar worden ze bewaard. En dan zal de Heer alsnog aan hen verschijnen, daar. En van daaruit en uitleiden, en zal het resultaat van Gods werk ook aan Israël zichtbaar gemaakt worden, enzovoorts. En het punt is dat dat laatste dan toch de meest letterlijke vervulling is van dit soort oudtestamentische symboliek. Maar daarachter steekt altijd een veel grotere vervulling. En dat is de vervulling van diezelfde dingen in onze tegenwoordige tijd. En ik weet niet of u het zo lang hebt kunnen volhouden. Maar dat is het verhaal van Bijbelse profetieën. Maar die krijgen dikwijls een geforceerde vervulling. Dit is gebeurd omdat vervuld zou worden enzovoorts. Zo van, dit is de Messias, er wacht geen enkele profetie op enige vervulling. Hij is er nu. En er is niets wat nog voor die tijd vervuld had moeten worden om zijn weg te bereiden of zo. Dat is allemaal gebeurd. En voor zover zijn weg bereid moest worden, was het Johannes de Doper. Enzovoorts. En voor zover de zaligheid zal gaan naar het land van, wat was het ook weer, Zebulon en Naftali enzovoort, in Galilea en de Heidenen. Nou, daar heeft de Heer toch gewoond, in het gebied van de stammen van Zebulon en Naftali, die daar niet waren trouwens, maar wel in Galilea enzovoorts. En bij de zee, toch, de Galische Zee, de Galileese Zee bedoel ik, enzovoort. Dat is toch allemaal gebeurd? of het belangrijk is. Nou, dat hangt er vanaf. Maar de echte, de grote vervulling daarvan is in onze tegenwoordige tijd. Waar is de Heer? In Jeruzalem. Waar ging hij naartoe? Waar was hij trouwens voordat hij zijn opwachting ooit maakte in Jeruzalem? Ik schiet me ineens te binnen, want ik ben al weken zo'n pil aan het lezen over of de Heer dan misschien toch in die 18 jaren dat hij zoekt in Brittannië geweest is. Dat kan je lang bezighouden natuurlijk, mede omdat er in de Bijbel eigenlijk niet wat over staat, behalve dan dat in de Bijbel wel staat dat hij weg was. Het land uit, dat staat er echt wel. Maar toen maar, men vergeet dat het liefst. Maar waar was hij dan? En ook als je het doen zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want eerst moet het evangelie nog gaan naar het einde der aarde en moet het licht opgaan op de eilanden en de zee, dan zou het antwoord geweest zijn, maar dat argument heb ik nog nooit ergens gelezen, maar dat vind ik een heel sterke, dan zou het antwoord geweest zijn, wat dacht je, waar die 18 jaren geweest is? Aan de einde der aarde, de eilanden, de zee enzovoorts. Heb je dat nog? Buiten de legerplaats. Buiten het judaïsme, zelfs buiten het Romeinse Rijk. Want dan kreeg daar nog geen voet aan wal. Julius Caesar kon het niet aan onderbrengen. Eerst moest de Messias daar nog komen en toen die weer weg was enzovoort. Toen kon Claudius alsnog Brittannië veroveren. Heb je ooit over nagedacht? Dat doet niemand ooit, dit soort dingen. Hoe kan het dat Julius Caesar twee keer geprobeerd heeft achtereenvolgens om Brittannië te veroveren. Hij moest met hangende pootjes, of wat het dingen waren, maar die hingen, moest hij terug naar het vasteland enzovoort. Ondanks de grote vloot die hij had enzovoort. Hij kon het niet geregeld krijgen. En een jaartje of 90 later, reken ik nou snel, ja, een jaartje of 90 later was Claudius daar en die veroverde inderdaad Brittannië. Dat ging weliswaar ook niet zonder slag of stoot. Hij heeft ook voeten in aarde gehad enzovoort. Maar hem is het wel gelukt. Is toch raar? Maar in die tussentijd lag het gebied buiten het Romeinse Rijk. Buiten de legerplaats. Buiten de zogenaamd beschaafde wereld. Want zo werd het tegenaan gekeken. En waar was de Heer? Nou, daar. Logischerwijze. Vind ik persoonlijk. Ja, je moet natuurlijk wel iets van de geschiedenis weten, anders kom je er niet. En zeker van de Bijbel. Maar dat is het verhaal. En waar is de Heer nu? Buiten de legerplaats. Waar is het christendom gevestigd? Nou, niet in Jeruzalem hoor. Ergens anders. De Romeinen hebben geen moeite met die vraag. Die zeggen in Rome. Dat is niet helemaal juist, maar toch, het fungeert even, omdat ook de Bijbel dat aangeeft. Waar is christendom gevestigd? Handelingen 1, Jeruzalem. Nee, handelingen is de geschiedenis van het gaat van Jeruzalem naar buiten, naar Rome. En daarachter in Rome, daar is iets eigenaardigs aan de hand, want het gaat nog een hele fase verder, namelijk naar Brittannië. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Maar waar is de Heer? In de hemel. En nog een antwoord, waar is dan zijn koninkrijk? Nou, niet in Jeruzalem, zelfs niet in Rome, maar ergens anders, op een eiland in de zee. Daar is het officieel gevestigd. Nog steeds, dat duurt niet zo lang meer, moet ik er meteen bij zeggen, maar daar gaat het niet om. Het gaat om, het is weg, het is uit het zicht verdwenen, het is buiten enzovoorts. En dat is het. Op een heleboel verschillende niveaus. Steeds komt dat beginsel terug. Voor de vrienden van Israël in Nijkerk. De Israël, inclusief het Joodse volk. Oké, het Joodse volk, inclusief Israël, zal ooit tot bekering komen. Maar er staat in de Bijbel dat is in het buitenland. Onder de volkeren. Niet terwijl zij verstrooid zijn, maar in de verstrooiing. Daar zal dat gebeuren. Buiten de legerplaats. En de reden daarvoor is omdat de Heer nou eenmaal buiten de legerplaats is. Die heeft zijn handen afgetrokken van deze wereld. Dat is Romeinen hoofdstuk 1 enzovoorts. En daar buitenom doet hij een werk. Iedereen die in de wereld het werk van de Heer wil aanwijzen, heeft misschien gelijk, maar hij kan het nooit bewijzen. Je zou het ook niet moeten willen. Want wat werkelijk gebeurt, in essentie, de Heer bouwt zijn gemeente die in de wereld vooralsnog geen plaats heeft, net zo min als de Heer een plaats heeft in de wereld. Men moet hem niet en men moet de gemeente niet. Dat is wat het is en dat is de norm. Als je de Heer wil dienen, wil volgen, bij hem wil zijn, tot hem wil naderen tot de troon der genade, om bij de Hebreeënbrief te blijven, dan betekent het tot hem uitgaan buiten de legerplaats.